Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Gerrie Stevens. In deze aflevering ga ik in gesprek met Jan Stevens en Katelijne Vermeulen. In deze podcast spreken we over een beladen onderwerp. Het verbreken van het contact met je ouders. Wat kan dat zomaar, het contact met je ouders verbreken? En is dat verstandig of niet? We gaan onderzoeken wat eronder ligt. Wat gebeurt er als iemand zegt, ik ben er klaar mee. Ik wil geen contact meer. Maar ook andersom. Wat betekent het voor een ouder als het kind het contact zomaar verbreekt? Jan, wanneer iemand zegt, ik heb het contact met mijn ouders verbroken. Wat roept dit dan in jou op?
Ja, dat is heel divers en ik denk ook heel complex, want ook dit vind ik een breed terrein. Dus daar kun je allerlei varianten op invullen. Ik neem het voorbeeld van iemand die is jaren misbruikt door de vader. Die heeft het contact met de ouders verbroken, die wil ook echt geen contact meer. Heeft zelfs de achternaam laten veranderen, die wil ook de naam van de vader niet meer dragen. Van de familie. Ja, wie ben ik daar om daar iets van te vinden of van te zeggen? Zo. Dus enige bescheidenheid is wel op zijn plek, denk ik.
Ja.
Dat is een, denk ik, een hele uiterste, dat natuurlijk veel vaker voorkomt. Mm-hmm. Mishandeling, emotionele mishandeling, maar ook fysiek. Nou, ik denk als ik even graaf, dan heb ik tal van verhalen. Die ga ik hier niet houden, dat heeft toch geen zin. En de andere kant is natuurlijk dat, ja, dat iemand moeilijkheden heeft ervaren in zijn jeugd. En om die reden al de band met de ouders wil verbreken. Nou, de vraag is of je dat gaat helpen. Als je zegt van nou, ik heb tijd nodig om met dingen in het reine te komen. Dat is denk ik een andere vorm van communicatie ook. Maar helemaal uit die verbinding gaan. Nee, ik denk soms ook dat je juist naar die ouders toe moet. Ergens.
Om het gesprek aan te gaan bijvoorbeeld?
Als dat kan. Dat kan niet overal. Ik maak ook mee dat het gewoon niet kan of dat het er nog erger van wordt. Maar heling begint soms ook wel in benoemen wat er was. En daar ook in eerlijkheid woorden aan geven. Ja, als daar gehoor voor is, dan gaat het natuurlijk een stuk sneller. Als er dat niet is, er is ontkenning, het wordt weggemoffeld. Of het wordt teruggelegd, zo van ja, dat lag ook aan jou. Ja, dan pijn doet het.
Ja. Ja. En wat zie jij in de praktijk als het gaat over verbreken van contact met je ouders?
Iets wat in je zit en wat door je stroomt, kun je niet verbreken. En dat betekent, ons systeem zit in ons. Onze ouders zitten in ons. Waarom? Omdat we een optelsom zijn van onze ouders met ons eigen sausje eroverheen. En ik sluit mij echt heel erg aan bij Jan, van in hoeverre kunnen wij verbreken iets wat in het bloed is verbonden, is heel moeilijk. En langs de andere kant ben ik de laatste om te zeggen, verbreek het contact met je ouders, want dat is het verbreken van het contact met jezelf. Maar ik ben ook de laatste om te zeggen, blijf ten alle tijde in verbinding met je ouders, want er is ook heel veel schade die soms aangericht is door de ouders. Dus het is nooit aan mij, vind ik, om een uitspraak te doen over wat goed of wat slecht is. Daar is ook geen goed en slecht. Ik denk wat heel belangrijk is, denk ik, is de rouw van de ouders die je nooit hebt gehad. Daar om te rouwen en rouwen om de ouders die je hebt gehad. Want onze ouders, kijk, als kind zijn we één vraagteken en één vergaarbak en we hunkeren maar naar één ding en dat is naar de liefde van onze ouders. Dat is zo'n immens grote vraag van het kind in ons, dat een antwoord wat haar ouders nooit het volledige antwoord kunnen opgeven. Dus vroeg of laat zijn we allemaal teleurgesteld in onze ouders. Waarom? Omdat we een beeld hebben gecreëerd van elk klein meisje wil ooit met papa trouwen en elke kleine jongen wil ooit met mama trouwen. En dat zegt iets over de hunkering van het hart van het kind naar de ouders toe. En dat is een antwoord en dat is een vervulling die ouders nooit kunnen brengen. Dus rouw om de ouders die je hebt gehad en rouw om de ouders die je niet hebt gehad, is voor mij in mijn inziens noodzakelijk voor de groei van je ziel en de acceptatie. En ik vind dit een heel delicaat onderwerp. En juist als systemisch werker zie ik ook, je kan niet breken met je ouders, want ze zitten in je. En af en toe, weet je hoe ik dat zie? Kijk, onze ouders zijn onze wortels. Daaruit zijn we ontstaan. En af en toe zie je een boom met zieke wortels. En heel af en toe vind ik het echt noodzakelijk, en ik kan één geval benoemen van een cliënt die ik had. En zij werd uitbesteed door haar vader en haar opa voor seks met andere mannen, waar die vader en die opa stonden op te kijken. Dat dit kind heeft gebroken met de ouders vind ik niet meer als vanzelfsprekend, omdat dat hier zieke wortels zijn. En als je in die zieke wortels blijft zitten, dan word je dus ook ziek. Dus af en toe moet je wel een boom verplanten naar een gezonde grond en een gezonde bodem om opnieuw te kunnen groeien. En dat vind ik iets, dat is vaak dansen op de koord. Maar ik sluit mij ook aan bij Jan. Ik vind dat er ook wel soms heel veel verantwoordelijkheid bij de ouders wordt gelegd. Wat eigenlijk eigen verantwoordelijkheid is. Weet je, woedend blijven op je ouders een heel leven, hè? Daar is maar één slachtoffer en dat ben je zelf. Want die ouders worden nooit anders dan wat ze zijn geweest. En die woede, die vertroebelt jouw geest. En weet je, je kan verslaafd zijn aan je woede, maar daar ben je zelf slachtoffer van.
Ja.
Daar heb je zelf alleen maar last van.
Ja. Heb jij voorbeelden uit de praktijk van situaties waarbij mensen de schuld te snel bij hun ouders neerleggen, bijvoorbeeld?
Ja, daar heb ik over nagedacht. En ik dacht, ik ga geen voorbeeld van iemand noemen. Want stel, hij luistert deze podcast. Dus ik noem een ander voorbeeld. Zelf ben ik burn-out geweest. En ik kwam in de GGZ terecht, opgenomen. En ook daar kwam ik in aanraking met psychologen die me ook wezen op wat er in de opvoeding misschien was gebeurd. En dan kom je op een punt, ik vind dat hulpverleners soms ook te gauw schuldbrieven helpen schrijven naar ouders. Dus ik ben ook naar mijn ouders gegaan en ik ben een gesprek aangegaan. En dan praat ik over 26 jaar terug of zo. Ik zeg nu, had ik dat maar nooit gedaan.
Wat?
Als ik de ontreddering in de ogen van mijn moeder zag, dat was vreselijk.
Ja.
Ja.
Ik sluit me hierbij aan. Hè, toen ik de eerste keer werd opgenomen met mijn anorexia, toen hadden die psychiaters ook gesprekken met mijn ouders, waar echt mijn ouders de schuld kregen van mijn anorexia. En als ik zie wat dat met mijn ouders heeft gedaan, hè, dat heeft die mensen gebroken. En de tweede keer kregen wij groepstherapie met heel het systeem. En dat werd opgenomen op camera. Heel de familie moest daaraan meewerken. En dat ging dus over hoe er in het systeem werd gecommuniceerd. Maar daar is nergens ooit de verantwoordelijkheid gelegd bij mijn ouders. En toen zijn ze ook systemisch gaan kijken. Hey, die anorexia is natuurlijk wel de oorsprong, ligt in het systeem van herkomst, maar de schuld ligt niet bij de ouders. Dat ik dat heb gekregen, heeft heel veel te maken met mijn gevoeligheid en met dingen die ik niet verwerkt had. En dat daarin werd nooit met de vinger gewezen naar mijn ouders, maar werd er wel gekeken hoe wordt er gecommuniceerd in het systeem. En dan zag ik dat dat ook een herstel was voor mijn ouders, want zij zijn gebukt gegaan onder de schuld van dat zij de oorzaak zouden geweest zijn van mijn aandoening. Terwijl ik denk, dat is niet zo. En dat is zo. Waarom moet er altijd naar zondebokken gezocht worden met een probleem? Dat vind ik kwalijk, want er zijn geen zondebokken. Er zijn geen schuldigen in een ziel die eigenlijk zoekt naar God mag weten naar wat dat ziel zoekt.
Maar stel nu, zeg maar, dat je in gesprek zou gaan met je ouders. Stel dat je dat opnieuw zou doen. Wat zou je dan anders doen? En dat kan in algemene setting natuurlijk ook toegepast worden.
Ja, dat is ook zo. Nou, in ieder geval, natuurlijk kun je het gesprek op een heel andere manier aangaan. En dan kom je weer bij het woord verantwoordelijkheid. Dat jij wel de verantwoordelijkheid houdt voor hoe jij je voelt en hoe jij er nu in zit. En dat niet meteen met dat vingertje bij de ouders neerlegt. Zo. Ik denk dat dat wel een groot verschil is. Het maakt wel verschil hoe je dat doet.
Ja.
Dat denk ik zeker. Maar mijn moeder die liep naar buiten. Die liep de straat op. Die was finaal van de rit. Zo. En dat heeft mij wel heel erg geraakt toen. Zo. En je zit er dan al niet best in. Want ik was burn-out. Ik zat niet voor niks in de GGZ, in een opname. En dan gebeurt dit. Het heeft niet bijgedragen.
Nee, het heeft niet iets beter gemaakt.
Nee. En ik zie dat vaker. dat zo gauw die en dan noem ik weer niet dat extreme verhaal en ook dat voorbeeld wat jij schetst, daar begrijp ik het. Maar ook heel vaak denk ik dat het op een andere manier kan.
Ja. Ja. Maar zit er dan een verschil in... Kijk, je kunt het contact met je ouders verbreken, of je kunt zeggen van nou, ik leer mijn ouders aannemen voor wie ze zijn. En ik accepteer ze, inclusief alles wat er wel en niet bij hoort.
Ja, het zou mooi zijn als je zover komt.
Ja.
En ik kan me prima voorstellen dat je zegt, nou, ik neem even mijn rust, ik neem even afstand, ik neem even wat minder contact. Maar niet als schuld. Niet als straf of zo. Alsof ze gestraft moeten worden of zo. Ik weet niet of dat een goed woord is.
Ja, ik kijk dat systeem is heel erg naar. Hè? Kijk, als je dan kijkt naar, dan moeten we echt naar het begin. En dan zie je dus dat het hart van het kind, elk hart heeft twee kamers. En het hart is in eerste instantie, is ons kinderhart alleen maar gevuld met onze vader en onze moeder. De liefde van het kind, noodzakelijke liefde van het kind voor de ouders, is onvoorwaardelijk. Omdat het kind heel goed weet dat ik ben totaal afhankelijk van mijn ouders. En ik moet mijn ouders als het ware aanbidden. Ik moet mij als het ware vormen naar het beeld van hoe zij mij willen zien om te kunnen overleven. En dat is heel mooi om te zien dat dat kinderhart, elk hart heeft een ontvangende en een gevende kant. En heel dat hart is gevuld met onze ouders. Omdat er een symbiose is tussen mij en mijn ouders in mijn kindertijd. Er zijn maar twee mensen die mij van essentieel belang zijn en dat zijn mijn ouders. Dus om volwassen te worden, moeten op een bepaald moment die ouders uit je hart. En ik vind dat heel mooi, omdat dat eigenlijk al staat op 12 jaar, als Jezus in de tempel was. Hè, en hij was verloren, zijn moeder was hem kwijt. En dan zegt hij tegen zijn moeder, van, ik behoor jou niet toe. Je hoeft mij niet te zoeken, want ik behoor jou niet toe. En hier zit systeem is een heel belangrijke uitspraak in. Want ons kinderhart, onze ouders moeten ooit echt uit ons hart. Daarom zie je dus ook dat vanaf de puberteit op 12 jaar komen de conflicten. Dat is echt noodzakelijk. Want als mijn hart blijft gevuld blijft met mijn ouders, hoeveel ruimte is er dan voor mij en hoeveel ruimte is er voor een aankomende partner? Hier zit de grootste systemische verstrikking. Dus het conflict en het verwijderen van je ouders is noodzakelijk. Want in essentie gaat het erom dat ik op een bepaald moment ga ik aan de eenkamer van mijn hart wonen. En moet ik de ruimte creëren voor mijn partner aan de andere kant, wat zal zijn complementaire energieën. Nu zitten we daarin vaak verstrikt, want ofwel zoeken we het tegenovergestelde van onze moeder en onze vader, of we zoeken exact hetzelfde, omdat we dat herkennen. En het gaat dus pas vanuit de verwijdering van onze ouders, en dat zie je dus ook hè, in de puberteit, onze ouders zijn oud, ouderwets, van de oude tijd en weten niks. Eigenlijk zijn onze ouders oerdom.
Dom.
Echt dom.
Ja.
En op een bepaald moment kom je op een leeftijd dat je denkt, godverdorie, was mijn vader nog maar, dan kon ik nog eens raad vragen. En dat is, hoort bij het volwassen worden, omdat eigenlijk in onze groei naar volwassenheid moet ik in de ene kamer van mijn hart wonen en kijk ik vanuit mijn volwassen hart naar mijn ouders. En dan kan je eerbied en respect... En het eren van je ouders, vind ik, is het durven meer worden dan wat je ouders ooit zijn geweest. Maar dat kan alleen maar vanuit de acceptatie wat ze zijn geweest. Zolang ik vecht met mijn ouders, vecht ik ook met mezelf. En dat betekent dus dat ik mijn ouders een eerlijke plek geef voor wat ze zijn geweest. Waren ze perfect? Nee. Maar als ik hun imperfectie kan accepteren, kan ik mijn eigen imperfectie ook accepteren. En elke ouder, de meeste ouders, 98% doet elke dag hun best. Schiet ik daarin tekort? Natuurlijk heb ik ook tekort geschoten aan mijn kinderen. Ik ben blij dat ze hier niet aan tafel zitten, want ze zouden nogal...
Dat doen we de volgende keer.
De volgende keer, ja.
Dan gaan we ze bevragen.
Ja. Dus natuurlijk ben ik niet de perfecte ouder geweest. Maar in de imperfectie zit juist de perfectie.
Maar is het ook niet noodzaak dat je je ouders ooit gewoon gaat zien als mensen?
Ja, dat is denk ik noodzaak en een proces waar je doorheen gaat. En dat je ze ook kan zien in hun levensverhaal en in hun tijd en in wat zij hebben meegekregen. Ja.
En weet je wat ik heel vaak zie in de praktijk? Want dan komen we bij het... we hebben het nu hier over het verbreken. Maar het vergoddelijken van je ouders is even kwalijk, hoor. Want als je een aanbidding hebt voor die vader en je hebt een aanbidding voor die moeder en die zijn nooit tot de menselijkheid der mensen gekomen, dan heeft nooit een partner een eerlijke kans. En je ziet dat ook vaak in de praktijk. Hè? Mannen die niet... Moederskindjes, die... Hoe ga ik dat uitleggen? Kijk, als het hart van de man nog altijd gevuld is met de moeder, heeft de vrouwelijke partner nooit een kans. Als een man nog elke dag naar zijn moeder moet bellen, ook al is hij 30 jaar, om te zeggen hoe dat de dag is geweest, hoe dat hem soep moet maken en hoe dat hij de was moet doen, dat vind ik heel kwalijk. Want dan blijf je eigenlijk nog altijd in dat kindstuk zitten en blijf je nog altijd verlangen naar je moeder en daar kan je partner nooit aan voldoen. En omgekeerd is exact hetzelfde. Ja. Ik zie vrouwen die nog altijd met een aanbidding naar hun vaders kijken, maar hun partner staat altijd in de schaduw van die vader. Dus ontbinden is even belangrijk dan verbinden.
Ja. En als je nou zegt van, goh, als je je ouders afwijst, dan wijs je een deel van jezelf af. Hoe zie jij dat?
Ja, ik denk dat zelfaanvaarding ook is aanvaarding van wie je ouders
dat
zijn.
Dat denk ik ook.
En ook van wie ze niet zijn en wie ze niet hebben kunnen zijn. Er kan rouw aan vastzitten.
Ja.
Maar aanvaarden is dat ik dat innerlijk omarm. Van nou, zo is het en zo was het. En ik heb daar ook vrede mee. En ik denk, dan kom je ook bij jezelf aanvaarden in wie jij bent. En ook in wie je niet bent.
Ja, maar
als je niet hoeft te zijn ook.
Ja, want als je dat ziet, want ouders kunnen dus emotioneel afwezig zijn. Ik denk dat dat is... Kun je daar iets meer over zeggen, wat dat inhoudt? En...
Ja... Nou, dat is natuurlijk in deze tijd een bekende. Ik las pas een blog van een coach en die schreef op de manier van... Nou, ik zat al te wachten tot het woord emotionele afwezigheid zou vallen. Maar dat is ja, zijn je ouders emotioneel niet beschikbaar? Ja, nou, dan resoneert het niet tussen ons. Dus ik beleef iets en ik deel dat thuis. En er wordt bijvoorbeeld niet op gereageerd of het wordt genegeerd of het wordt gekleineerd of het wordt... weggemoffeld, nou, dan voel jij emotioneel die verbinding niet. Ik heb het woord resonantie wel eens gebruikt. Weerklank, zeg maar. Er is weerklank tussen ons. Nou, als je dat als kind mist, dan kan dat ook betekenen dat je je emotioneel eenzaam voelt, bijvoorbeeld. Het kan zelfs ook in IQ zitten... Stel, je hebt een heel hoog IQ. Hè? Ik had eens een hoogbegaafd iemand in de coaching. Die ook een beeld schetst van ouders die daar helemaal... Die kunnen dat niet volgen. Nou, dan kan zijn dat jij aansluiting mist. Mm-hmm. Dan kun je die ouders moeilijk gaan verwijten. Maar daarom is het er wel. Kan verdrietig zijn. Je kunt je niet gehoord of niet gezien voelen. Nou, dat denk ik vooral... En kom je bij het woord verantwoordelijkheid weer. Ik denk, iemand die volwassen is, wordt... die is in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen behoeften. Hij kan zijn eigen behoeften vervullen. Ja. Hij kan in economisch bestaan voorzien. Hij kan al die dingen zo. En als puber, en of nog jonger... dan ben je natuurlijk afhankelijk van die ouders, want dan kun je dat nog niet... Dus in die zin is het ook goed dat dat enigszins loskomt.
Ja.
Ja. En dan voorkom je ook dat je mama's kindje wordt.
Of papa's kindje.
En wat ook een mooie is, denk ik nog, bewondering is wat anders dan liefde. Dus als iemand op een voetstuk wordt gezet, dan kun je er niet bij.
Nee.
Dus ouders kunnen hun kind op een voetstuk zetten.
Ja.
Maar dat is toch wat anders dan je kind zien en wie hij is.
Ja. Nog een ander dingetje, want jij schrijft ergens, in een van de vele artikelen op je site,
ja?
Van op het moment dat je het contact met je ouders verbreekt, dan bepalen ze in feite nog steeds wat je doet.
Ja, dat is ook een hele mooie, ja.
Dat is waar.
Ja. Klopt. Ja. Dus je afzetten tegen, dat geeft meteen ook de verbinding.
Ja, klopt.
Dus dat betekent dat je er nog niet klaar mee bent.
Ja.
Ja. Ja.
Dus dan ben je er alsnog heel druk mee.
Dan ben je daar heel druk mee. In, met allerlei dingen in, dat geldt trouwens voor heel veel dingen. Als jij je afzet tegen, dan is er nog steeds verbinding.
Ja.
En blijkbaar heb je dat nog steeds nodig.
Ja.
En als je het losgelaten hebt en je hebt er vrede mee, dan maak jij je daar ook niet druk om meer. En dan ga jij regie pakken over hoe jij de dingen ziet en ervaart. En dan ga je daar wat mee doen.
En als we dit omdraaien, want ik bedoel, er zijn kinderen die het contact verbreken. Dat is voor de kinderen heeft dat impact, maar voor de ouders ook. Want dat is ook heel heftig als je kind het contact verbreekt. Wat zie je daaraan voorbij komen of wat kun je daarover zeggen?
Nou ja, ik denk als een kind het contact verbreekt met de ouders, dan zou ik toch wel eens de vraag stellen, maar welk contact verbreek je met jezelf? Dat vind ik ook. Hè, het is ook heel oprecht. En je bent de optelsom van je vader. En alles wat, van je systeem. Van, je bent de helft van je vader, de helft van je moeder. Dus wat projecteer ik van mezelf op mijn ouders? Wat kan ik niet van hen zelf accepteren? En wat accepteer ik daardoor niet van mezelf? En met andere woorden, waar kan ik niet naar kijken in mezelf van wat ik van mijn ouders draag? Afwijzing van je ouders is afwijzing van het zelf. Dat is zo. En hoe erg het ook soms is om dingen aan te kijken, je zult het toch moeten aankijken om jezelf te kunnen accepteren. En wij projecteren heel veel op onze ouders, van wat eigenlijk ook in onszelf zit. Ik zie ook mijn ouders zijn de spiegel van mijzelf. En wat ik van hen niet neem, neem ik ook niet van mezelf. En betekent dat dat... Want dat is nog zoiets. Ah ja, gisteren. Gisteren zat ik toevallig koffie te drinken en ik hoorde twee dames naast mij. En die waren over familiesystemen bezig en over vergeving. En ik weet niet hoe dat kwam, maar we raakten met drie in gesprek. En toen zei die vrouw tegen mij van, ja, maar ik moet mijn ouders vergeven. Ik zeg, nou, dat vind ik nogal wat, want vergeving vind ik een daad van arrogantie. Wat heb ik, als ik mijn ouders moet vergeven, dan zeg ik dus tegen mijn ouders dat ze het niet goed hebben gedaan. En dan lijk ik wel een soort godalmachtige vader die de macht heeft om te vergeven. Er valt niks te vergeven. En dat, als we het dan hebben over misbruik en over die dingen, ik vergeef het hem. Er valt niks te vergeven. Jij hebt niet het recht om te vergeven. Maar het hoogste goed wat we kunnen doen, is accepteren. Hoe zwaar dat ook is, hoe moeilijk dat ook is. Een vader die een moord heeft gepleegd, je kunt dat nooit ongedaan maken, hè. Maar het accepteren dat je vader dat heeft gedaan, of in woede blijven zitten dat hij het heeft gedaan, dat is je innerlijke vrijheid.
Ja.
Want vergeving, hè, dat vind ik nogal een zwaar woord, hoor.
Ja.
Wie ben ik om te mogen vergeven?
Vergeving is ook, denk ik, heel zwaar gemaakt. Ik ben er anders naar gaan kijken de laatste jaren. Kijk, vergeving was vroeger, maar misschien heb ik niet helemaal de juiste woorden daarvoor. Dat ik vergeef dat iemand iets heeft gedaan. Zo. En nu heb ik de context niet zo bij de hand, maar ik dacht dat het mevrouw Heijn was. Haar man is ontvoerd, die is omgekomen. Zo?
Ja.
Zo, Gerrit-Jan Heijn is dat.
Ja.
En die mevrouw die heeft mij een lesje over vergeving gegeven. Aan de hand van de gebroeders Anker. En dat is, ik wil niet meer bezig met dit. Ik heb dit kunnen loslaten.
Mm-hmm.
Dus al komt die dader vanmiddag nog vrij, dan heb ik er vrede mee.
Ja.
Dus die heeft niks goedgekeurd over de daad. Het is geen verzoening met de dader. Het ging dus over haarzelf. Dat ze zei, met dit thema wil ik op die manier niet meer bezig. Nou, dat is een andere inval van vergeving. En ik gebruik het woord ontschuldigen nogal eens. Dat je zegt, nou kijk, vergeving. Mijn ouders hebben ook niet iets gedaan waarvan je zegt van, nou, dat is een misdaad geweest. Dat is onzinnig. Er zijn dingen gebeurd, die had ik misschien nodig en die kreeg ik niet. Of dat soort dingen. Dan vind ik ontschuldigen een mooier woord. Zo. Dat ik hou op ook om te beschuldigen.
Ja. Dat is waar. Ik vind dat wij wel in een wereld leven waar we altijd zoeken naar schuldigen.
Ja.
Altijd. En ook, je moet eens kijken, ik vind dat ook heel... Er wordt niet anders gedaan naar schuldigen te zoeken. Ook als je naar het nieuws kijkt, overal moet iemand de schuld van krijgen.
Ja.
Maar sommige dingen zijn gewoon wat ze zijn. En er zijn geen schuldigen. En dat heeft ook... het heeft bij mij ook heel veel te maken met het lot. Van... in die spiriwiri-wereld komt dat ook heel vaak voor. Hè, van je kiest je ouders. Nou, ik denk soms had ik kunnen kiezen. Ik had er toch wel ander gekozen.
Ja, hè?
Je krijgt de ouders die je hebt en daar heb je het mee te doen. En of ik die nu gekozen heb of niet heb gekozen, uiteindelijk moet ik ermee dealen met de ouders die ik heb gehad. En dan komen we ook bij het vertekende beeld van de liefde. Er is over niks zo'n vertekend beeld, vind ik dan, over de liefde. Alsof de liefde zaligmakend is. Nou, ik denk dat er niks zoveel pijn doet als liefde. Maar liefde is zo breed en zo alomvattend, daar zitten ook alle aspecten in. Hè? Liefde, in liefde heb ik mijn kinderen heel vaak pijn gedaan, hoor. Wat misschien nu voor hun een trauma is. Ja. Maar in mijn liefde leek het op dat moment goed om hen te beschermen tegen dit gegeven. Zij hebben dat misschien gevoeld als een beperking, maar ik heb het wel uit liefde gedaan. Liefde is zoiets... er wordt over niks zoveel geschreven, er wordt over niks zoveel gezongen en niemand snapt eigenlijk wat liefde is.
Ja.
Liefde is ook een containerbegrip, hè? Maar liefde is in mijn beleving wel de stroom die alle kanten uitstroomt. En ik heb ouders, hè, uit liefde voor hun kinderen heel verschrikkelijke dingen zien doen.
Ja.
Maar ze deden het wel uit liefde. Maar liefde is zo, is ook zoiets persoonlijk. Hè? Want ik zie ouders hun kinderen echt beperken uit liefde voor. Maar dan komt het verschil tussen liefde en gehechtheid.
Ja. Ja.
En gehechtheid is echt geen liefde.
En wat is dan het verschil?
Gehechtheid is schaarste. En is, hè, vanuit kijk, ik ga een voorbeeld geven. De ouder, en dan komen we toch weer op persoonlijke ontwikkeling, de ouder die niet aan zichzelf heeft gewerkt, in mijn beleving, blijft behoeftig. En dan moeten de kinderen de behoefte gaan opvullen en de leegte gaan opvullen in de ouder. En dat is ook een vorm van liefde, maar het is niet de gezonde vorm van liefde. Ik denk de ouder die zich vervuld heeft, hè, met zichzelf, zonder daarin zelfverheerlijking te vallen, maar die eigenlijk een vervuld hart heeft, is niet behoeftig naar zijn kinderen. Maar als mijn kinderen mij moeten gaan gelukkig maken, dat is nogal een opdracht, hè, die ik mijn kinderen opleg.
En als dat dan niet lukt bij die kinderen, dan moeten het daarna de kleinkinderen.
Dat klopt, ja. Dat is waar.
Dat is de volgende.
Dat is de volgende,
ja.
Ja.
Het is eigenlijk compensatie.
Ja. En eigenlijk lopen we als een heigende hond achter dingen aan.
Zoiets, ja.
Ja. En moet het hart vervuld worden door kinderen en kleinkinderen, wat buiten, niet te vervullen is.
Buiten jezelf om.
Ja.
En daar zoek je wat je mist.
Ja.
Dus toen je 18 was, zocht je een partner die moest dat voor jou doen.
Klopt, helemaal.
En toen kregen we kinderen en toen moesten de kinderen dat gaan doen. Nou, en het raakt maar nooit vervuld, dus gelukkig komen en dan mis je nog weer kleinkinderen.
Ja.
En zo gaat het maar door.
Ja, dat klopt.
Ja.
Wie moet mij gelukkig maken?
Ja. Ga je dat zelf doen? Of laat je dat doen?
Kun je iets zeggen over het perspectief van de ouder?
Ja, een ouder die...
Waar het kind het contact verbreekt.
Ja, nou, die verhalen krijg ik natuurlijk ook. Daar zit vaak heel veel verdriet in. Zo van, toen ik 30 was, had ik een gezin, een jong gezin. Er is iets gebeurd, een scheiding, een ziekte, soms hele ernstige ziekte. Dat kind heeft daar later last van. Verbreekt het contact met de ouders. Nou, dat is een diep verdriet. En wat men dan ook wel voelt, het is een afrekening. Van, ik krijg nog een keer de factuur. Toen was het al moeilijk. Ik zat in de overlevingsstand. En nu word ik daar nog eens een keer op afgestraft. Ja, er zit heel veel verdriet in. Heel veel verlangen naar het kind. Naar een goed contact. En dat is dus moeilijk.
Ja. Ja.
Ik zie het bij mijn zus. Daar heeft eenmaal naar kinderen het contact verbroken met haar en met de rest. En dat is nu denk ik toch al wel 16, 17 jaar. Ik geloof wel dat mijn zus daar nu in die zin vrede heeft meegevonden. En ik heb ook eens tegen haar gezegd, ik zeg, maar wie heeft nu het grootste gemis? Ik zeg, hij of jij? Ik zeg, jij bent nog altijd verbonden met je andere kinderen en met je kleinkinderen. Ik zeg, maar hij mist jou, zijn vader en al zijn broer en zussen. Wie heeft nu het grootste gemis? Mijn medelijden gaat echt uit naar hem, want hij mist dus een heel familie, ook ons en onze. Hij is de grote verliezer in zijn woede. En wie leidt er nu het meeste? Hij of zij? Ik denk hij. Want afsnijden van je familie is afsnijden van heel veel, hè?
Ja.
Dat veroorzaakt nogal wat, hoor, als je je afsnijdt van je wortels. Dan ben je dus afgesneden, hè?
Ja.
En dan blijf je maar in die woede en die wrok zitten. En dan denk ik, wie heeft daar last van? Jijzelf.
Ja.
Dus ik denk altijd... Ik ben de laatste om te zeggen, doe het niet. Maar ik ben ook de laatste om te zeggen, doe het wel. Want je afsnijden van je wortels, dat is nogal wat, hè? Ik voel dat zelfs al met mijn land. Ik ben afgesneden van mijn geboorteland. Nou, ik voel me dikwijls echt afgesneden, ja.
Ja, want je bent vanuit België naar Nederland, ja, gekomen.
Ja. Ja, en ik voel me nergens meer thuis. Hè.
Voor de liefde was dat.
Ja.
Voor dat containerbegrip.
Voor dat container.
Heb jij een verhuizing gedaan?
Ja. Ja, en weet je, ik ga morgen naar België en dan hunker je naar je thuis, maar je komt daar en je denkt, ja, maar ik ben hier ook niet thuis, dus ik ben nergens niet meer thuis.
Nee.
De enige thuis die je kan vinden, is de thuis in jezelf.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, dit is het woord van de immigrant, toch? Dus degene die zijn vaderland verlaat. In zijn vaderland voelt hij zich niet meer thuis.
Ja.
En in het nieuwe land is hij een vreemdeling. Ja.
En we houden ons dan vast aan de moedertaal.
Ja.
Daarom begrijp je ook dat voor migranten, en die mogen niet hun moedertaal spreken terwijl ze hun vaderland hebben achtergelaten, dat is dus ontworteling.
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Want moedertaal is emotietaal. En ze mogen dan hun emotietaal niet meer spreken en ze hebben hun vaderland al achtergelaten.
Ja. En dat geldt zelfs voor dialect. We hadden vroeger een predikant die zei, er is geen mens die sterft en ABN spreekt.
Nee.
Dat gaat altijd in de taal waarin je grootgebracht bent.
De moedertaal.
Ja, in de moedertaal.
En als je luidop droomt, droom je altijd in je moedertaal.
Ja.
Als je in diepe emotie zit, dan schreeuw je het uit in je moedertaal.
Ja.
Ik heb opstellingwerk gedaan met migranten van Turken en Marokkaanse afkomst. Ik verstond er natuurlijk geen jota van, maar als ze dingen uitspreken, dienen ze dat in de moedertaal.
Ja.
Daar schreeuwen we het uit. Onze tranen zijn altijd, en onze wanhoop zit in de moedertaal.
En dan voel je de heftigheid.
Ja,
ja.
Klopt helemaal.
Ja.
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 Ik zie dat bij mijn kleinkinderen. Hè. Mijn dochter spreekt tegen hun Vlaams en de partner spreekt Nederlands en Duits. Als die kinderen in de emotie zitten, dan gaan die altijd... Of ze nu blij zijn of verdrietig zijn, dan gaan ze altijd over in het Vlaams.
Ja.
Want dat is hun moedertaal. Ja.
Taal is mooi.
Ja, taal is heel mooi.
Ja, maar als we de essentie samenvatten, dan zit er wel een groot verschil, denk ik, in... Als je het contact met je ouders verbreekt, mag je jezelf misschien wel afvragen wat je van ze hoopt te krijgen.
Ja.
En of het niet gaat over het accepteren van... Je ouders zijn voor wie ze zijn.
En welk contact verbreek je met jezelf? Door het verbreken van het contact met je ouders.
Ja.
Ja.
Zonder dat daar een oordeel moet over zijn. Hè? Ja.
Kijk, en ouders kunnen daar zelfs soms ook iets aan doen. Kijk, dat maak ik ook mee in mijn coaching. Maar ook heb ik dat zelf wel ondervonden. Stel, je kind gaat een andere weg op dan jij zou willen. Of die gaat naar een ander geloof dan jij voorstaat. Of die komt uit de kast, maar jij hebt daar moeite mee. Ja, als jij dan dit doet, zo, je stoort ze buiten. Ja, dan kan een kind zo ver komen dat hij ook niet meer anders kan.
Nee, dat vind ik ook,
Dan word je bijna verworpen.
Ja.
Buitengesloten. Ja, om wie je bent, om wat je gelooft. Omdat het anders is dan het thuis was.
Ja,
ik geloof echt dat... Ouders ook op een bepaald moment moeten doorgroeien naar de onvoorwaardelijke acceptatie van het kind.
Ja.
Net zo goed. Dat, ik zie ook bij mijn kinderen, hè, ik weet niet of dat jij dat, maar ik herken dat. Hè. Ik zie ze dingen doen en ik weet, jongens, dit komt niet goed. Ik zie het voor mijn ogen gebeuren.
Ja.
Maar het is niet aan mij om te zeggen, jongens, dit komt niet goed.
Nee.
Ik ga maar achterover liggen en ik denk, ja, weet je, als je valt, trek dan maar aan de bel. Maar je ziet het gebeuren. En ben ik dan... Degene die eigenlijk hen moet weerhouden van hun lessen. Ik zeg altijd, gun ze hun shit. Want dan gun je ook hun lessen. Het enige wat ik kan doen is, als de nood aan de man is, ben ik er voor je. Maar hen vooraf gaan verwittigen over wat dat wij zien gebeuren, dat is een zinloze actie, want ik luisterde ook niet.
Echt niet?
En mijn ouders zagen ook wel dingen gebeuren achteraf, dat ik denk, oei.
Ja.
Ik had misschien toch moeten luisteren.
Ik vind dit ook weer het mooie woord loslaten.
Ja.
Ik hoef mijn kleinkinderen niet op te voeden. Dat doen mijn kinderen. Zo. En ik ben er ook van overtuigd dat ze dat kunnen.
Ja, ik
dus
ook.
Die verantwoordelijkheid mag ik daar laten.
Ja, dat klopt.
En wat ik daarvan vind, dat doet er niet toe.
Vind ik exact zo. En dat zie je ook, hè. Systeem is elke generatie bouwt op het gemis van de vorige generatie. En dat is groei. Ja. Groei is niet meer. Echt niet. Groei is eigenlijk wat je zelf gemist hebt, dat geven aan jezelf en dat doorgeven aan je kinderen. En zo zie je dat elke generatie altijd bouwt op datgene wat ze hebben gemist in het systeem. Dus iets missen in het systeem is heel goed. Want dat zorgt voor je groei.
Ja. Heb je nog een afsluitend woord?
Nou, ik denk dat alles wel gezegd is.